Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Jan Karstoken, Harry Garretsen. En we hebben vandaag een speciale gast, Tom-Jan Meeuwis, parlementair journalist van de NRC. Welkom, fijn dat je er bent.
Goeiedag.
Ja, een beetje bijgekomen van de verkiezingen?
Jawel. Dat zijn verkiezingen. Alles is relatief, ook verkiezingen.
Ook verkiezingen, maar was het een hele drukke periode?
Je hebt veel te doen. Kijk, ik ben geen parlementair redacteur, maar ik moet je op dat gebied even rechtzetten. Ik ben schrijvend opinieredacteur, dus dat betekent dat ik anders dan de collega's van de politieke redactie niet alle dagen alle debatten hoef te volgen. Mm-hmm. Maar ik schrijf er wel over, dus ik moet het volgen en het is een intensieve tijd.
Ja. Oké, maar hoe heb je de campagne en de verkiezingen ervaren?
Campagne is... Er zijn twee elementaire aspecten aan campagnes. Het eerste is, ze zijn steeds verder losgezongen van de feiten. Dus het gaat heel erg over het raken van de gevoelens, de emoties, de impulsen van de kiezer. En de cynische werkelijkheid is ook dat degene die dat het beste kunnen, doorgaans het beter doen dan degene die blijven praten over beleid en rationele analyses.
Het werkt.
Dit is al 100.000 keer bewezen. Dus het is op zichzelf geen nieuws. Alleen het raakt wel steeds verder losgezongen van de werkelijkheid. Dat is wel een verschijnsel.
En inderdaad ook twee verkiezingen in twee jaar ook. Hè?
Ja. En het wordt bingo. Nederlandse campagnes zijn erg kort. Dus de uitslag is meestal dat je denkt, dit is een soort tussenstand. Als je twee weken later, dan had je een ander. Dus ja, ik denk wel eens, of ik ben eigenlijk van overtuigd dat campagnes langer zouden moeten zijn.
Oké. Janka, Harry, hoe hebben jullie het beleefd allemaal, die campagne en die verkiezingen?
Ja, die campagne duurde misschien niet lang, maar die debatten, dat was op een gegeven moment wel dat je dacht, ik weet niet meer waar ik moet kijken. Ik was een week voorafgaande verkiezingen in de VS. En wat heel lekker was, toen kwam ik terug en toen gingen we zeg maar de laatste weken. En toen was ik wel weer heel fris, omdat ik er even uit was geweest. Ik vond dat zelf wel lekker en ik snap dat jij zegt, hè, het duurt best wel kort. Tegelijkertijd voor de kijker, die dus al die debatten wil volgen,
Duurt het
wel heel veel herhaling, ja.
Miljoenen Nederlanders hebben vandaag de bladzijde omgeslagen. Zij hebben vandaag afscheid genomen van de politiek, van negativisme, van haat, van eindeloze. Het kan niet. Miljoenen Nederlanders kozen vandaag voor de positieve krachten en voor een politiek waar we weer met elkaar vooruit gaan kijken.
Ik had zelf graag een ander resultaat gezien. We zijn nog steeds de tweede en misschien zelfs de grootste partij. Dat zullen we moeten afwachten.
Ik neem vanavond afscheid als jullie partijleider. Met pijn in het hart. Maar dat is wat iemand moet doen die leiderschap heeft en ziet dat zijn leiderschap niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.
Het is nu mijn ambitie om als grootste partij echt het initiatief te pakken in de verkenningsfase. Hopelijk daarna ook in het formeren van een coalitie. En dan ben ik ook bereid om die rol van minister-president op me te nemen.
Maar dat gaat ook niet gebeuren. Want GroenLinks, PvdA, komt er een links kabinet. Nee. En ik kan die heel scherp stellen. Dat gaan wij niet mogelijk maken. Daar ga ik niet in zitten.
Ja, het stof is inmiddels een beetje neergedaald, hè, van die verkiezingen. Was het een verrassende uitslag, Tom-Jan?
Het was gewoon, als je de peilingen volgde, ik spreek dan ook al een beetje met de mensen die die peilingen doen. Wist je dat het een fruitmachine was, dus je kon eigenlijk niet voorzien wie hier de grootste ging worden.
Kon alle kanten opgaan.
Intuïtief zag je wel dat Jet de beste kansen had, maar weet je, die dingen zijn zo onvoorspelbaar.
Ja, Janka, Harry, was het voor jullie verrassend allemaal?
Ja, ik denk dat wat Tom Jans zegt heel erg waar is. Dus die peilingen, die zagen natuurlijk anders uit. De trend zat er wel een beetje in, dat D66 omhoog ging. Maar ja, wat is die trend waard? Hè? En tegelijkertijd dat het grote verlies van de PVV ten opzichte van die peilingen, dat was best wel opvallend. En het vertrek van Timmermans naar aanleiding van die peiling. Hè? Dus in die zin was de uitkomst ook nog wel weer verrassend.
Ja, D66 inderdaad de grote winnaar van de verkiezingen. We krijgen zo goed als zeker premier Rob Jette. Was dat dan wel ook een verrassing? Hoe kan het dat D66 het zo goed gedaan heeft?
Het probleem met verkiezingen is echt, zeker als die verschillen zo klein zijn, dat het grootste gevaar is eigenlijk dat je het overinterpreteert. Verschillen zijn gewoon minimaal. Mm. Dus inderdaad, D66 is de grootste partij, maar heeft evenveel zetels als de PVV. En De partij daarna, daarachter, die zitten er 4 en 6 zetels achter. Dus dat is allemaal heel minimaal. En dat betekent eigenlijk dat je... Ja, we zijn gewoon een land geworden zonder grote partijen. Mm-hmm. En met wat je vroeger een middelgrote partij noemde als de grootste. En een verontrustend groot aantal kleine partijen die straks vermoedelijk vrijwel allemaal of misschien wel allemaal in de oppositie zitten. Waardoor de oppositie een soort tandenloze toestand gaat worden. Dat is een van de hele ongemakkelijke aspecten hiervan.
Mm-hmm. Maar wat heeft D66 gedaan dat ze gewonnen hebben?
Die hebben gewoon een goede campagne gevoerd. Maar weet je, ook dat moet je niet overdrijven. Hier komt zoveel geluk bij kijken. Hij zat in de slimste mens. Dat was opgenomen een half jaar eerder. Nobody knew dat het precies op deze tijd campagne zou zijn. Mm-hmm. Hij mocht dat het RTL-debat meedoen omdat Wilders werd bedreigd. Hij kwam ertussen. Hij heeft vervolgens zijn kansen gegrepen. Hij heeft het goed gedaan.
En heeft ook een beetje de rechterkant opgezocht, hè?
Ja, verbaal. Zijn programma is op de inhoud wel een beetje naar rechts gegaan, maar dat is niet indrukwekkend. Nee. Dus ik denk ook dat hij, maar goed, dat kan iedereen zien en dat hoort bij het winnen van verkiezingen. Je zinkt dan los van de werkelijkheid en je belooft daarmee heel veel. En dan is maar de vraag of je het waar kunt maken, respectievelijk, of de kiezer zoveel vertrouwen in jou heeft dat men accepteert dat jij je belofte niet waar maakt.
10 grote stenen.
Ja, dat gaat hem niet worden, dat weet je allemaal. Ja.
De 10 grote steden, ja, daar moeten we inderdaad nog kijken of die er inderdaad zo meteen gaan komen. Mm. Nou, lang leek het ook dat Wilders de grootste winnaar zou worden. Hij was toch een beetje onzichtbaar deze campagne. Kwam natuurlijk ook omdat hij niet bij het eerste debat was. Maar ik heb ook wel ergens gelezen dat hij misschien wel helemaal niet de grootste wilde worden.
Daar zijn maar sterke aanwijzingen voor, ja. Hij heeft het eerste RTL-debat vermoedelijk met een reële motivatie afgezegd. Hij heeft helemaal de traumatische ervaring van levensbedreigingen, bedreigende situaties. Dus oké. Okay. Daarna heeft hij het tweede RTL-debat, had hij natuurlijk prima kunnen doen. Heeft hij ook niet gedaan.
Nee.
Het SBS-debat, toen dacht ik, hij gaat niet meer de grootste worden. Toen was gewoon duidelijk dat hij niet streed zoals een winnaar wil strijden.
Dus hij wilde niet?
Dat kun je nooit absoluut zeggen. Ik denk ook dat er dingen zijn gelaagd. Hè. Dus 2 zielen in 1 borst komt allemaal voor. Dus het is voor hem ongemakkelijk om de grootste te zijn, omdat hij dan een fractie krijgt van mensen met wie hij eigenlijk niks wil en kan. Dus die moet hij dan voortdurend het zwijgen opleggen.
Mensen die eigenlijk samen zijn geraamd?
Dat is... hoe noem je dat? Ja, het is zetelvulling. Maar het leiden van zo'n club is dan heel ingewikkeld. Het is natuurlijk aantrekkelijk om de grootste te zijn. Dus dat wil hij dan weer wel, maar ook weer niet. Kijk, je zag gewoon... Op verkiezingsavond zei hij, ik vind de oppositie eigenlijk ook leuker. Ja, hè? Ja. Maar ja, dat kun je natuurlijk niet zeggen als je de grootste bent. Dus dat dubbelzinnig.
Nou ja, GroenLinks PvdA heeft moeten inleveren. Is het eigenlijk niet een beetje gek, hè? Als je kijkt naar het afgelopen kabinet. Zij zouden juist hebben moeten profiteren natuurlijk ook.
Ja, maar je hebt eigenlijk vanaf... Ik herinner me dat wij met NRC een podcastaflevering ook hadden. 2 maanden of zo in de formatie. En toen was het al echt een onwaarschijnlijke rotzooi. Hè? Want het is vanaf het begin is het echt een onwaarschijnlijke situatie geweest. En toen zag je al dat GroenLinks PvdA daar nul niets van profiteerde. En ik herinner me dat we toen met een paar NRC-mensen hebben zitten zeggen... Jezus, ja, als je nu nog niet stijgt, dan moet je je heel erg zorgen maken. Mm-hmm. En de situatie is eigenlijk nooit veranderd.
Nou, hadden ze eerder afscheid moeten nemen van Frans Timmermans?
Ja, dat is dan van die makkelijke wijsheid.
Nou ja, intern uit onderzoeken bleek ook wel dat hij niet heel goed lag. Hè? Ook niet bij de eigen kiezers.
Nee, maar dat is, weet je, dat is ook allemaal waar. Maar goed, kijk, Dylan Jesselkus lag ook helemaal niet goed bij de eigen kiezers. Mm-hmm. En heeft ook verloren, hoor. Maar die heeft de schade beperkt weten te houden. Dus hij heeft natuurlijk op de progressieve vleugel een kanjer van een concurrent in Rob Jetten gekregen.
Ja, maar op verkiezingsavond is hij dan afgetreden als partijleider. Is dat dan leiderschap of is dat dan te laat?
Oh, het leek me... Toen ik daar zag, dacht ik meteen, dit is einde Timmermans. Dat was onvermijdelijk. Ja, weet je, meestal doen ze het niet op verkiezingsavond. Omdat het dan... Maar hij dacht ook... Hij dacht overduidelijk, ik moet er meteen vanaf.
Ja.
En dat is ook het verstandigste overigens.
Janka, Harry?
Nou, wat mij ook opviel in deze campagne... dat iedereen het woord leiderschap te pas en te onpas gebruikt. En dat is ook leiderschap. En leiderschap is een stapje terug doen en een stapje vooruit. En nu ook weer met Jesse Klaver, die dat ook weer heeft gezegd. Ja. Dus het wordt ook een soort van non-woord geworden. Goed, dat gezegd
iedereen
hebbende.
Iedereen heeft leiderschap.
Ja, maar daardoor wordt het ook heel vaag. Dan is het een soort van, is het niks. Mm-hmm. Maar goed, even zeg maar terug naar Timmermans. En ja, het was onvermijdelijk. Hè? Dus, en het is absoluut achteraf heel makkelijk praten. En de cruciale vraag is natuurlijk, wanneer stap je dan op? En vaak doen leiders dat zelf te laat. En we weten ook allemaal, kijk naar de VS en Joe Biden, dat het heel moeilijk is voor de mensen om de leider heen om dan het vervelende bericht te gaan brengen. Dus je snapt ook hoe dit soort processen gaan. Maar het is in ieder geval duidelijk dat hij nu had hij geen andere keuze. En hij zit vernieuwing in de weg. En hij zat misschien eigenlijk ook wel vernieuwing in de weg. Maar voor een deel komt het natuurlijk ook niet door Timmermans. Het feit dat die twee partijen samen moesten en eigenlijk niet duidelijk was wat nou het verhaal was of is. Ja, dat had iemand anders misschien beter aangepakt. Maar voor een deel kwam het dus ook gewoon, komt het door het feit dat die twee nu samen zijn. En dat het er nog niet één echte partij is.
Nee. En nu moet er inderdaad een nieuw kabinet gevormd worden. Eigenlijk zijn er een beetje drie mogelijkheden. Hè? Over rechts, over links en een minderheidskabinet. Welke gaat het worden?
I couldn't tell you.
Nee, is het inderdaad
nee,
zo onduidelijk?
Nee, dan moet je gewoon heel kalm afwachten wat de feiten worden. Het is geen gokker. Mijn vak is geen gokker. Ik weet het niet.
Nee, maar goed. Het kabinet gaat waarschijnlijk gevormd worden door CDA, D66, VVD. Maar daar moet dan nog een andere partij bij. Ja. Er zijn meerdere mogelijkheden. Gaat het dan per definitie niet heel lang duren?
Ja, ook dat weet je. Kijk, De voorkeur van de VVD, het centrumrechtse kabinet, heeft geen meerderheid. Dat weten we sinds korte tijd. En dat betekent
75 zetels zou zijn.
Ja, dat is geen meerderheid. Dus dan moet je dan zou je een variant moeten vinden waarbij BBB of 50 plus erbij gaat. Maar weet je, die variant heeft altijd al natuurlijk belangrijke skepsis opgeroepen. Domweg, omdat Ja 21, ja, dat is een partij die bestaat 4 jaar. Toen ze 2 jaar in de Kamer zaten, hadden ze 3 zetels. Daar zijn er 2 van opgestapt. Er is een brandbrief naar het bestuur gestuurd waarin ook al Europarlementariërs opstapten. Dit is allemaal Ja 21, 2 jaar geleden.
Ja, en ze komen uit Forum voor Democratie.
Vorige week moest er een nieuwe senator aangewezen worden, omdat Annabel Nanninga van de Eerste naar de Tweede Kamer gaat. Wat zegt die senator? Ja, ik kom wel terug, maar niet in Ja 21. Dus dit is gewoon, dit vertoont veel verschijnselen van een van die partijen die wel. Enfin, een collega van mij, Guus Valk, heeft dat plofkippartijen genoemd.
Ja, 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 ja.
Ja, dat is een goede typering. En dit, ja, dus of dat allemaal stabiel is en dat je daar dan op moet sturen.
Te risicovol.
Ja. Nou ja, ik ben niet zo absoluut in die dingen. Dat spijt me zeer.
Nee.
Maar je kunt de risico's hier zien. En het risico van regeren met GroenLinks PvdA is voor de VVD ook evident. Want die hebben zich op de rechtervleugel genesteld. Over die strategie kan je lang praten, maar ik vond hem niet heel slim.
Nou ja, daarmee, ik bedoel, om door de GroenLinks en PvdA uit te sluiten, hebben ze toch het verlies misschien enigszins kunnen beperken.
Ja, maar ze zijn nog gaan dobbelen met het landsbestuur. En dat is de keerzijde van. Ja. Als jij het hart van bestuurlijk Nederland bent, omdat je 22 van de afgelopen 25 jaar hebt gegeerd.
En mijn altijd premier ook.
Right. Ja. En een premier hebt 4 keer een premier. Of hebt gezien dat je leider 4 keer premier werd, omdat die verkiezingen mede in het midden won. En je besluit dan niet zozeer, Dylan Jezelges heeft dat gedaan, maar de partij overigens. Maar je besluit dan je te profileren op rechts en met Wilders te gaan. Ja, dan geef je het midden weg. En dan help je de concurrentie. Dat is precies wat er is gebeurd. Dit is allemaal geen hogere wiskunde. En als je dat doet als bestuurlijk hart van Nederland. Mm-hmm. En je zegt vervolgens om te overleven, je hebt al de grootste partij op rechts uitgeschakeld. Ja. Of uitgesloten. Je sluit dan vervolgens ook de grootste partij op links uit. Dan neem je een enorm risico met bestuurlijk Nederland waarvan jij het hart vormt. Dus dat is een. Ja, ik kan hier gewoon als buitenstaander waarnemer weinig waardering voor brengen.
Maar kunnen ze nog overstag met goed fatsoen?
Nou ja, weet je, informatie is, zeker als het langer duurt, dan dat kun je niet voorspellen. Blijft mevrouw Jezelges. wordt. Mm. Ik zat. Er was afgelopen zondag, zei Henk Kamp voor het eerst. Was er een VVD'er en echt iemand uit haar wereld.
In Buitenhof.
In Buitenhof, ja.
Die
ja.
zei eigenlijk: ja, ze kan prima vicepremier worden. Maar wat je dan natuurlijk zegt is: ze blijft geen partijleider.
Nee.
Dus ja, die dingen zijn op dit moment heel erg onvoorspelbaar. Het is natuurlijk ook bij GroenLinks PvdA speelt dit soort dilemma's nu. Hè.
Maar wat zou er nu uit oogpunt van leiderschap moeten gebeuren dan?
Ja, dan moet je mij definiëren wat je onder het oogpunt van leiderschap...
Nou ja, misschien ook wel het landsbelang waar je het er net ook over had.
Nou, kijk, wat je echt kunt waarderen in Rob Jetten is dat hij eigenlijk een van de weinige politici in deze campagne is geweest die een risico met zijn eigen electoraat heeft genomen. Iedereen, alle partijen spelen tegenwoordig Catenaccio. Dus je houdt eerst je eigen kiezers vast. En je neemt zo min mogelijk risico om te vermijden dat je ze verliest. Maar daardoor kun je er ook weinig winnen. En hier krijgen we die uitslagen mee. En wat Jette natuurlijk heeft gedaan, maar dat was wel campagne meer dan werkelijkheid. Dus mm-hmm. dat was meer reclame dan feitelijkheid. Hij heeft zijn partij met dat vlagvertoon, de Nederlandse vlag, met te zeggen, ik wil strenger worden op migratie, hoewel daar niets over in zijn programma staat. En met dat type om te zeggen dat hij genoeg had van de, hoe heet het, de LHBTQ's,
nou, de zebrapaden.
Door dat soort dingen te zeggen, heeft hij zich bij aan de behoudende kant van Nederland in beeld gespeeld. Mm-hmm. En dat is... Je kunt zeggen riskant. En dat is eigenlijk ook de wijze waarop er tegenwoordig over politiek wordt gesproken. Dus riskant.
Yeah.
Want je kiezers. Maar het is natuurlijk ook knap. Omdat je dan eigenlijk laat zien aan kiezers. Ik durf te verliezen.
En
dat ook... vind ik wel leiderschap. Ja. Ja.
En mensen van de PVV hebben zelfs D66 gestemd.
Ja, maar overigens, daar wordt nu ook heel nummer van gemaakt. Die dingen gebeuren altijd. Je hebt altijd halve garen die van de SP naar...
of andersom.
Naar de SGP overstappen.
Janke, Harry, wat vinden jullie dat er in het kader van leiderschap zou moeten gebeuren?
Nou, in eerste plaats is dat er, omdat we in Nederland zijn, is dat er de leiders die daarvoor verantwoordelijk zijn, en snappen dat ze een coalitie moeten vormen. Zoals altijd. En dat is natuurlijk nu niet anders dan het 10 jaar geleden was of 50 jaar geleden. En dat is natuurlijk wel makkelijker. Ik zat al even in voorbereiding op de podcast na te denken. Dus kijk, als je het lijkt lang geleden, maar Rutte 2 aan mijn hoofd. Dat kon nog van twee. Dat was van twee partijen. En die hadden ook samen meer. Die hadden het bijna afgerond 80 of 79 zetels. Mm-hmm. Ja, dan is dat makkelijker.
Ja, twee partijen die genoeg hebben.
Die leiders elkaar dan ook een beetje liggen. Dus op het moment dat je met meer dan twee wordt het moeilijker. Maar het blijft een feit dat we een coalitie moeten vormen. En dat je vanaf dag één snapt dat je dat uiteindelijk moet doen. En naarmate je meer Catenaccio speelt, om in Tommy Hans' woorden te gebruiken, dan wordt dat lastiger, want dan moet je een keer uit die positie weg. En de vraag is hoe snel en wie beweegt eerst en hoe laat en wanneer het proces. En dat gaat nog wel even duren, denk ik. Ja.
Nederland wordt steeds minder aantrekkelijk voor bedrijven. Tenminste, dat zeggen die bedrijven zelf.
Een goed beginpunt is om te kijken hoeveel migranten er naar Nederland komen. Dat waren er vorig jaar in het totaal 316.000. Als je dan kijkt wat mensen hier komen doen, dan komt het grootste deel om te werken. Ongeveer een kwart van het totaal. Een ander deel zijn Nederlanders die terugkeren uit het buitenland. Ook komen mensen hier voor de liefde en er komen Oekraïners die door de oorlog een tijdelijke status krijgen. En er komen mensen om te studeren.
Het overgrote deel van het aantal migranten dat naar Nederland komt heeft dus niets met asiel te maken.
Het vertrouwen in Den Haag was al niet bijster hoog, maar nu blijkt uit onderzoek van RTL dat nog maar 4% van alle Nederlanders vertrouwen heeft in de politiek.
Er zijn een aantal grote dossiers waarover meer zekerheid moet komen. Dat loopt van de wet betaalbare huur tot stikstof tot netcongestie.
Op dit moment bedraagt het woningtekort zo'n 430.000 woningen. Hoe kunnen we dat oplossen?
D66 dus de grote winnaar van de verkiezingen. Je zei het zelf al, nog nooit had de grootste partij zo weinig zetels. Hoe kan dat? Hoe is dat te verklaren? Wat is er in Nederland aan de hand?
Nederland heeft is aan het veranderen van een consensusdemocratie in een vechtdemocratie. Dus, en dat maakt eigenlijk dat het vanzelfsprekende vertrouwen in de oude politieke stromingen, wat we noemen de naoorlogse politieke orde, dat vertrouwen eigenlijk stelselmatig afneemt. En dat betekent dat kiezers erg veel vrijheid in hun hoofd hebben om te kiezen wat hun goed dunkt, veel meer dan pakweg 20 of 40 jaar geleden, omdat ze ingedeeld waren in een groep die ze doorgaans niet vaak verlieten. En nu kun je eigenlijk elke keer iets anders doen.
Ja.
En dat maakt eigenlijk dat politiek voor alle betrokkenen een uitermate onzeker, onvoorspelbaar spel is geworden.
En waardoor is dat vertrouwen zo afgenomen?
Nou ja, ik zeg dat je dat niet zo. Kijk, je noemde hier zojuist passeerde ook weer dat ding van RTL. Mm-hmm. 4%. Dat zijn echt. Het is een heel droevige staat van Nederland. Dat zijn geen volmaakt onbetrouwbare peilingen. Dat is een RTL nieuwspanel, let er maar eens op. Mm-hmm. Die durven nooit een zetelpeiling te houden. Doen ze ook niet. Weet je waarom? Omdat ze een panel hebben van mensen die zichzelf inschrijven. Dus ze weten niet hoe betrouwbaar het is.
Het is niet representatief.
Ja. Selection bias.
Maar ja. die 4% is dan wel extreem laag bij RTL. Maar ook uit andere onderzoeken blijkt, ook van het SCP, dat het vertrouwen in de politiek gewoon flink afneemt. Misschien geen 4%, maar nog steeds laag.
Nee, maar dat betwist ik niet. Maar ik ging even over die 4%. Maar dan zit je op getallen van rond de 30, 40. En het is, het is evident slecht. Zeker voor de verkiezingen was dat zo. Meestal is het overigens ook weer zo, dat moet je ook weer zien. Na de verkiezingen stijgt het vertrouwen.
Altijd weer dus, bij een nieuw kabinet.
Vooral na de verkiezingen als mensen tevreden zijn over de stem die ze hebben op uitgebracht. Dus de schommelingen zijn ook enorm. Mm-hmm. Maar kijk, mensen voelen zich gewoon, zijn minder evident, voelen zich minder vanzelfsprekend thuis in het politieke bestel waarin ze leven. Mm-hmm. En dat maakt hun keuzemogelijkheden groter en onvoorspelbaarder. Dat is zo als ik het zie. Maar misschien zien jullie het anders.
Nou ja, vriend en vijand was er ook wel een beetje over eens dat de afgelopen periode het politiek een beetje een puinhoop was natuurlijk ook. Het midden lijkt zich nu een beetje herpakt, maar radicaal rechts, die blijft redelijk op peil.
Ja, dus Nederland is gewoon een behoudend land. Dat is het overigens altijd geweest. De mate waarin Nederland behoudend is neemt toe. Overigens niet ten opzichte van 23. Ten opzichte van 23 is het een fractie afgenomen, maar dat is allemaal niet heel betekenisvol. Dus we hebben nu, en dat is eigenlijk ook wel een mooi, vind ik, voor de paradoxale situatie waarin het land verkeert. We krijgen een progressieve premier die regeert over een behoudend land. Mm-hmm. En dat is, ik ben een enorme aanhanger van ons bestel. En dat ben ik geworden omdat ik correspondent in de VS ben geweest. Yeah. Waar het bestuur zo'n ongelofelijke rotzooi is geworden, omdat alles gepolariseerd is, werkelijk alles. Dus en je hoopt dat Nederland dat minder scherp doet. En dat bestel is er ook een rem op. Mm-hmm. Wilders heeft geregeerd. Hij heeft het moeten bewijzen. En daarmee is ook duidelijk geworden voor een vrij groot deel van zijn eigen kiezers dat hem niet lukt.
Nee, maar toch blijft radicaal rechts op peil.
Nee, maar ik dat betwist ik niet. Kijk, Nederland is Nederland is in feite een politiek driestromenlijn land geworden. Dus het is een progressief, een centrumrechts en een radicaal rechts. Dat zijn de drie stromingen die we nu hebben.
Maar kan je de VVD inmiddels ook achter radicaal rechts scharen?
Dat vind ik onzin. Kijk, ze hebben wel echt vreemde, eigenlijk onverdedigbare keuzes gemaakt bij sommige stemmingen. Dus daar kan ik geen goed woord over zeggen. Maar het is natuurlijk geen. Ik bedoel, het is een partij die in het algemeen de rechtsstaat respecteert. Mm-hmm. En het is een partij die niet morrelt aan de parlementaire democratie. En dat gebeurt op radicaal rechts wel.
Ja. Is het midden eigenlijk wel terug? Als radicaal rechts nog steeds zo op peil is gebleven. Iedereen was toch, niet iedereen. Sommige mensen waren na de verkiezingen toch enigszins opgelucht. Van het midden is weer een beetje terug. Maar als je dieper in de cijfers duikt, dan is dat eigenlijk helemaal niet zo.
Nee, maar dat is ook het probleem met al die overinterpretaties van die cijfers. Want dat kun je gewoon niet zo zeggen. Het spijt me. Kijk, je kunt een verdeling progressief behoudend maken. Mm. That's all you can do.
Janka, Hardy?
Dit gaat over het verdwijnen in de midden, onder andere. Ja, en dat sluit, wat ik daar wil zeggen, sluit eigenlijk aan met wat Tom Jan net ook al zei, is dat natuurlijk al 20 jaar langer gaande is. En je refereerde net zelf aan Rutte 2. Dus niet dat de tijden toen beter waren, maar het is nog geen 10 jaar geleden. Of als je naar de jaren 90 kijkt, en toen had het CDA en PvdA samen zelfs net voor Paars geloof ik meer dan 100 zetels nog in de Tweede Kamer. Niet dat dat goed is, maar het waren in ieder geval andere tijden wat dat betreft. Mm. En dat heeft natuurlijk En dan moet je altijd uitkijken, hè? Correlatie is geen causaliteit. Maar het valt wel op dat het wegzakken van de traditionele politieke midden, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen in Europa, samenvalt met een aantal sociaal-economische ontwikkelingen die daarmee sporen. Want het vraagt natuurlijk waarom gebeurt dat.
Ja.
Dus dat heeft te maken met dat traditionele banen op de tocht komen te staan. Of het nou door globalisering of technologische verandering is. Ondernemingen in het middensegment, de vertrouwde middenstand, loopt maar zo'n willekeurige winkelstraat in, heeft het moeilijk. Binnen organisaties, het middenkader, denk aan de banken, wat daar weggesaneerd is. Het zijn allemaal voorbeelden. Of als je het ruimtelijk wilt zien, als je van Groningen en Amsterdam rijdt, zijn de plekken waar het goed en minder goed gaat, zijn duidelijker van elkaar te onderscheiden in Nederland.
Mensen voelen zich bedreigd.
Een aantal plekken waar het heel goed gaat en een aantal plekken waar het helemaal niet goed gaat in Oost-Groningen. En daartussenin is steeds minder. En dat leidt tot onzekerheid, want het maakt namelijk dat mensen scherper doorzien dat het veel meer uitmaakt in welke bak je valt.
Mm-hmm.
Of je nou zeg maar mee kunt met de goede kant of toch terugvalt in dat midden. En dat maakt dat mensen politieke flanken of geluiden, of dat nou rechts of links is, in ons geval meer rechts, die snel duidelijkheid op die thema's beloven, omdat ze dan zeggen het ligt aan iets in het buitenland, aan migratie of veel meer in. Dat wordt dan aantrekkelijker.
Wilders heeft ook nog geïnsinueerd dat er fraude zou zijn geweest bij de verkiezingen. Maar dat lijkt zijn aanhang ook allemaal niet uit te maken. Hoe verklaar je dat?
Nou, ja, weet je, niet uit te maken. Hij heeft 11 zetels verloren. Dus hij heeft een derde van zijn
kiezers verloren. Ja, mm-hmm. Zeker.
Dus niet uitmaken. Volgens mij dat is allemaal weer het absoluut.
Ja.
Het is, kijk, het radicaal rechtse geluid is denk ik heel gemakkelijk heel groot kunnen worden. A, door het enorme politieke talent van Geert Wilders.
Mm-hmm.
Dat is volgens mij de voornaamste factor. Want al die anderen die hadden in essentie hetzelfde verhaal. Maar niet het talent en die kwamen omhoog en flikkerden meteen weer in elkaar. Ja. Dus dat is één. En het andere is, er is op het migratievraagstuk in Nederland, dat is een pijnlijk onderwerp voor bepaalde stromingen. Kijk, dat is te lang verstopt gebleven in een politiek discours. Dat het de migratiediscussie aan voerde op basis van identiteit. Dus toen Janmaat opkwam, in de jaren 70 was het linkse geluid over migratie niet scherp afwijkend van wat je nu op rechts hoort.
Mm-hmm.
En overigens zitten in zo'n partij als GroenLinks PvdA zitten ook mensen die asielvoorstellen doen, als je goed oplet, die amper afwijken van wat de VVD zegt. Maar wat er begin jaren 80 is gebeurd, toen kregen wij Janmaat in de Kamer. En met Janmaat kwam de vraag, wie is de beste antifascist van de politiek? En dat heeft dat migratiedebat gekanteld. Want tot die tijd zeiden de linkse partijen, ook de Partij van de Arbeid, ook D66, ook voorlopers van GroenLinks, zoals de PPR, die zeiden, we moeten alles zetten op minder arbeidsmigratie. En toen werd Links-Nederland antifascistisch. Die hebben die wedstrijd gewonnen. En daar is dat debat stil komen te staan. Er is eigenlijk geen consensus gevonden over dat thema.
Ja,
wat heel interessant ook is, omdat in een aantal andere vergelijkbare landen, met name Scandinavië, de sociaaldemocratie of hoe je het ook noemt, wel een afslag heeft, in ieder geval een andere afslag heeft genomen. Omdat ze minder misschien met de wedstrijd, wie is de beste antifascist, deze waren.
Ja.
Kun je verder van alles van vinden, in Denemarken en zo, maar het leidt wel tot andere uitkomsten. En dus ook tot een andere politieke constellatie van wat daar nog het midden is. Dan,
Nou ja, migratie dan inderdaad een belangrijke oorzaak. Maar laat nog even door op PVV-leden die zijn betrapt op het maken van AI-beelden. Ja, ik bedoel, het klinkt misschien een beetje dramatisch, maar je leest ook steeds vaker dat ook een beetje de democratie in gevaar is. En dat geprobeerd wordt om dingen onderuit te halen. Zie je dat ook zo?
Nou, kijk, het is volgens mij één echt serieus vraagstuk hier. En dat is, kijk, als je onderzoek leest, en daar is inmiddels vrij veel van, dan zie je hierin terug dat onder de kiezers die voorstander zijn van een strenger migratiebeleid, de opvatting gemeengoed is geworden dat het fundament onder onze democratie, namelijk dat we allemaal gelijke rechten hebben, dat we grondrechten hebben, aangetast mag worden door een meerderheid in de Staten-Generaal. En als je ziet op onderzoek, ik heb er een aantal bekeken, daar zit zo een beetje afhankelijk van het onderzoek, tussen de 20, 30, soms 35% van het Nederlandse electoraat dat die opvatting heeft.
Veel.
En dat is volgens mij een fundamenteel gevaar voor de democratie. Mm-hmm. En daarom denk ik ook dat het zou nou echt leiderschap zijn van Rob Jetten als hij de twee vraagstukken die dit gevaar verbindt, namelijk onvrede over de democratie en het verlangen naar een ander migratiebeleid, weet te verbinden. En zodanig dat hij ook mensen die sceptisch zijn over de migratiepolitiek van nu weet te overtuigen van een dat de democratie zoals het nu, zoals die nu bestaat, ook aan hun verlangens kan voldoen.
Ja.
Dus een slimme politicus als Rob Jetten, die maakt hier een groot nummer van.
Ja, maar het is heel ingewikkeld, hè? Want wereldwijd staan democratieën onder druk. Dus we zien hier natuurlijk iets gebeuren wat wereldwijd zo is. Er zijn ook steeds meer mensen die vinden dat het misschien wel goed zou kunnen uitkomen als een leider nu dat soort problemen zou oplossen. Hè? Dus dat we eventjes democratie een tijdje opzij schuiven. Mm-hmm. En al die dingen die te maken hebben met insinueren dat er dingen in ons systeem niet kloppen. Hè? Dus bijvoorbeeld die Raad van State, Caroline van der Plas, fraude bij de verkiezingen. Dat zijn natuurlijk allemaal signalen die erop wijzen van je kunt eigenlijk het systeem niet vertrouwen.
Ja.
En op het moment dat je dat dus gaat doen en dus gaat morrelen aan aan de meest basale uitgangspunten van onze maatschappij, en er dus politici zijn die ook zeggen, ja, nou maar reken maar hoor, dat die wetten komen er niet doorheen. Niet omdat die wetten niet goed zijn, maar omdat daar eigenlijk hele linkse mensen zitten bij die Raad van State. En op het moment dat mensen dat gaan geloven, ja, dan ben je wel echt op een heel een weg naar beneden aan het glijden.
Maar hoe is dat te stoppen?
Nou, ik ben het wel heel erg met Tom-Jan eens. Dat voor een deel wat waar we dus nu. Dus in die zin is dit wel. Ja, mensen zeggen altijd, het zijn misschien wel historische verkiezingen of een historisch nieuw kabinet. Maar wat dit kabinet gaat doen en wat dus dat motorblok van die drie leiders die tot elkaar zijn veroordeeld, waar het ook op uit gaat lopen. Hè? Dus VVD, CDA en D66. Die moeten eigenlijk nu vanaf dag 1 voorbeeldgedrag laten zien. Want we gaan het dus nu anders doen. En we staan wel achter democratie. En we gaan niet. Dus want het moet nu wel. Eigenlijk dit soort dingen moeten nu gestopt worden.
At your service. Vergis je niet. Ik word de minister-president van dit land.
Op deze dag is de uil van Minerva dan toch opgestegen. Vandaag is Forum voor Democratie ofwel de grootste, ofwel de gedeeld grootste, ofwel de ena grootste partij van Nederland geworden.
Wat de fuck is hier gebeurd? Dit is echt niet normaal. Ja, ik zei al, het is niet normaal, maar het is wel normaal. Want wij zijn allemaal normale mensen. En al die mensen die op ons hebben gestemd zijn allemaal normale burgers. Normale burgers.
De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat. We zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan.
Ja, sinds Pim Fortuyn lijkt Nederland elke keer weer een beetje achter een andere messias aan te lopen. Hè. We hebben natuurlijk de LPF gehad, Forum voor Democratie, BBB, PVV.
Omtzigt.
NSC, inderdaad. Is dat allemaal toe te schrijven dan toch aan migratie?
Nee, niet allemaal. Nee, kijk, progressieve Nederlanders die willen dat heel graag gewoon vaak niet zien. Maar Nederland heeft gewoon een conservatieve basis. Dus
we zijn een conservatief land.
Nou, dat zeg ik niet. Ik zeg dat we een conservatieve basis hebben.
Ja, oké. Okay. Ja,
daar zit een nuance verschil in, het spijt me.
Ja, ja.
Nee, het is niet zo dat Nederland in meerderheid conservatief is. Dat zou ik nooit kunnen beweren. Maar het is er is een harde conservatieve kern. En die is veel harder dan de progressieve kern. En dus als er strijd is, politieke strijd, als er moet gekozen worden om de macht, dan zal elke politicus met een enigszins rechts of behoudend hart altijd kiezen voor machtsvorming op rechts.
Mm-hmm.
Dat noemen wij de Nolens doctrine.
Ja.
En dat is toch gewoon de kern van Nederlandse politiek. En eigenlijk heb je gezien dat omdat wij met Wilders een figuur hebben gekregen die electoraal goed is, maar in feite voor de machtsvorming een absolute ramp is.
Mm-hmm.
Want hij kan niet daarin opereren. Daartoe is hij niet in staat, een en ander maar gebleken. En daardoor heb je dit. Dat wij wel een behoudend electoraat hebben, maar dat behoudende electoraat nooit het kabinet krijgt dat de verkiezingsuitslag representeert. Dat is de afgelopen 2 jaar gebeurd. En je hebt het weer.
En daarom rennen ze steeds achter iemand anders aan.
En dan krijg je dat men op zoek gaat naar alternatieven daarvoor. En dat zijn al die messiassen. En in zekere zin geldt dat nu ook voor Rob Jetten. Vergis je niet.
Maar ja, je zou uiteindelijk toch denken dat de kiezer ook wel verstandig is en denkt van het helpt niet om elke keer achter andere messias aan te lopen.
Nou ja, doen ze toch. Kijk, kiezers die. Het is ook natuurlijk ook zo. Ik heb als student een tijdje op die opiniepeilingen gedaan. Toen nog voor interview van Maurice de Hond. Mm-hmm. Ja, en dan leer je hoe mensen. Ik bedoel, kijk, dan belde je ze toen. Kon je nog opbellen, was geen mail of zo. Ja, en dan zag je, wie vindt u de beste politicus van Nederland? En die André van Duin, die is ook wel. Het politiek bewustzijn is gewoon. Ik ben een gek. Ik zit het allemaal al jarenlang veel te goed te volgen. Maar de meeste mensen die
doen het helemaal niet.
No, they don't care.
Nee. Je hebt ook een essay geschreven. Hè? Duidelijkheid heet dat. Maar ja, duidelijkheid in de politiek is juist niet goed.
Nou, kijk, dat zeg ik niet. Duidelijkheid in de politiek. Nederland heeft de politiek, de naoorlogse democratie heeft voortreffelijk gefunctioneerd in de periode tot Fortuyn. Daar is eigenlijk geen groot ongeluk gebeurd. Ja, er zijn allerlei discussies en ministers afgereden, maar toch. Kijk, Nederland is geen rotzooi en dat ging allemaal redelijk goed. Fortuyn heeft ingebroken op een heel gevoelig punt. Dat was al migratie.
Ja.
En sindsdien is de politiek de gevestigde orde in paniek geraakt. Of eigenlijk op dat moment. En de makkelijkste analyse die zij konden trekken was. Als wij nu net zo duidelijk gaan spreken als Fortuyn, dan hebben we dat probleem opgevangen. En dat leek ook even zo te zijn. Maar wat je doet als je in een consensuscultuur voortdurend de duidelijkheid als uitgangspunt neemt, dan ontstaan er 2 dingen. Het eerste is de concurrentie. Dus democratie is strijd. Zonder strijd geen democratie. De concurrentie gaat in de overdrive. Dus die gaan versimpelen. Die gaan problemen eenduidig maken. Die gaan oplossingen eenduidig maken. En uiteindelijk radicaliseren ze. Die figuur heb je bij Wilders in 3-4 jaar zich zien voltrekken. Dat is de ene kant. En de andere kant is dat je in campagnes zoveel duidelijkheid gaat verkopen. En dat hebben we de afgelopen campagne ook
en
gezien.
En gedwongen wordt daartoe.
Dat je, kijk, dat heeft Dylan Jesselkus evident gedaan de afgelopen campagne. Ja. Kijk, dan neem je bewust het risico van chaos in het bestuur. Kijk, de afgelopen 2 jaar, die chaos, ik durf dat te zeggen, die kon je voorzien. Mm-hmm. Had ik hier 2 jaar geleden gezeten, had ik het ook gezegd.
Ja.
Want dat kon je gewoon weten. Nu is het minder evident. Maar het risico ligt opnieuw op de loer. En dat heeft alles te maken, niet zozeer met hoe het publiek politiek waardeert, maar de wijze waarop de politiek is gaan opereren en vooral ook campagne voert.
Omdat juist ook beeldvorming heel erg belangrijk is. We hebben ook sociale media natuurlijk ook. Hè, de talkshows, die moeten ook scoren. Gaat ook om de kijkcijfers. Hoe draaien we dit weer terug? Ik bedoel, die duidelijkheid die gaat misschien in de overdrive.
Nou, ik ben het heel erg eens met de analyse over die duidelijkheid en hoe die sinds Fortuyn zeg maar, onze politiek is binnengeslopen. Je ziet het deels ook in andere landen. En om even nog iets terug te leggen naar waar we het net al over hadden. Daar heeft natuurlijk de technologie, de opkomst van social media ook mee te maken. Want het idee, volgens mij kan jouw essay, maar over de permanente, zeg maar, je moet de aandacht die je maar steeds moet zien vasthouden als politicus, daar wordt om gevraagd.
Ja.
Dus tussen al die media en al die andere dingen die onze aandacht trekken, en dat is natuurlijk een groot verschil wel met Fortuyn of de begin van de eeuwwisseling. Daardoor word je als het ware in een permanente campagnestand gedwongen, waarbij de campagne ook zich uiteindelijk vertaalt naar dat we straks weer in de Tweede Kamer zitten en mensen ook boven komen drijven die eigenlijk niets anders doen, Wilders, Van der Plas met alle respect, als permanent in de campagnestand staan. En je moet 2 dingen doen als politiek. Je moet eerst gekozen worden en dan vervolgens moet je gaan besturen en dan moet je coalitie vormen. Maar naarmate je ook deels gedwongen door de media en de techniek die we hebben en ook deels wat mensen wel willen horen om überhaupt aandacht te krijgen.
Ja.
Zie je dus mensen die maar niet uit die ene stand wegkomen. En ja, dan zijn we weer teleurgesteld dat er zo weinig bestuurd wordt of dingen niet worden opgelost.
Maar hoe doorbreken we dat?
Hele goede vraag.
Nou, kijk, de werkelijkheid is nu zo. In de campagne spreken alle politici op een enkele gunstige uitzondering na. Ik noem hier Henry Bontebal.
Zeker.
Over de oplossing van het probleem. Na de campagne beginnen ze allemaal. Het begint met de formatie. De formatie is niet ingewikkeld dit jaar. Echt niet. Na de campagne hebben ze het allemaal over het probleem van de oplossing. En die dubbelzinnigheid, die moet een gewetensvolle politiek haalt dat eruit. En slaagt erin om, en dat zou ik dan leiderschap vinden, slaagt erom in om in de campagne ook over te brengen dat niet alle problemen eenvoudig op te lossen zijn. En dat niet alle oplossingen de hemel op aarde brengen. En ja,
en het grappige is dat Bontebal heeft dit nu gedaan.
Zeker.
Dat is overigens ook wel eens vaker gedaan. Hè? Dus bij de PvdA is het ook wel eens gebeurd. Ja. Van het eerlijke verhaal.
Ja.
Tegelijkertijd is natuurlijk degene die nu groot wordt, Rob Jetten.
Ja.
Heeft een heel inspirerend verhaal. Dus die had het beste verhaal qua ambitie en positief. En het kan wel, hè. Ik kan ook zeggen, hij had ook de meeste spotjes op tv gekocht met die boodschap.
Ja. Hij had wel veel geld.
Precies. Ja. Maar dat die 10 steden, dus dat positieve optimistische verhaal, waar dus nu kennelijk dus best veel mensen achteraan zijn gelopen. Nog steeds 26. Het is niet heel veel meer dan al die anderen, maar hij is de grootste geworden. Mm-hmm. Maar daar zat niet heel veel nuance in.
Nee.
Of veel minder dan misschien D66 als partij wel in zich heeft. Maar in de campagnestand was het dus ook voor D66 heel aantrekkelijk om alsmaar, zeg maar, 10 steden, dit en dit, het kan wel, we gaan het oplossen. Dus ook D66 heeft nu eigenlijk gebruik gemaakt van datgene waarvan Tom Jan zegt, ja, maar dat is eigenlijk niet, daarmee creëer je dus straks teleurstelling.
Nee, maar ja, dit heb ik ook geschreven in mijn analyse van de uitslag. Dus dat risico is nu ook levensgroot.
Ja.
Nogmaals, kijk, een winnaar, dat is wel het voordeel nu van Jetten, een winnaar krijgt altijd meer krediet. Dus die kan ook meer van een winnaar accepteren mensen meer dat ze hun belofte niet waarmaken.
Mm-hmm.
Zeker als de premier eenmaal zijn. Want ja, goed, dat is de andere kant van deze toestand natuurlijk ook. Dat vooral D66 gaat de komende tijd enorm veel moeten inleveren.
Ja, niet voor het eerst.
Nee, en dat ik bedoel, kijk, vooral, kijk, of kiezers, dat durf ik niet te voorspellen, maar D66 leden, die kunnen aan het algemeen totaal niet tegen. Dus dat moeten we ook nog even over.
Ja, migratie moet dus als eerste aangepakt worden. We hebben natuurlijk nog andere problemen in het land. Hè? Stikstof, woningnood, allemaal dingen die niet van vandaag of gisteren zijn, maar ook al jaren slepen. Wat voor leiderschap hebben we dan nodig om dat er nu wel op te lossen?
Nou, kijk, ik vind stikstof, dat vind ik wel een onwaarschijnlijk verhaal, hoor. Want dat is al zo lang bij ons.
Ja,
dat
gaat alles tegen.
Ik heb mijn eerste stuk hierover geschreven in 1988, mensen. Het is echt ongelooflijk. Ja. Dus kun je echt. Maar en het grootste, daar, kijk, ik ben niet heel sterk in mijn voorkeuren voor partijen of coalities. Vaak maakt het ook niet zoveel uit. Dat wordt allemaal overdreven. Maar ik geloof wel dat het voor Nederland gunstig zou zijn als de boer-burgerbeweging geen deel uitmaakt van het komend kabinet.
Omdat dan stikstof aangepakt kan worden.
Nou, dat schept in ieder geval ruimte. Mm-hmm. Want de afgelopen 2 jaar hebben we op dat gebied een werkelijk onwaarschijnlijke hoeveelheid chicanes gezien die er alleen maar op gericht waren om te vermijden dat er iets pijnlijks moest gebeuren voor de agrosector.
Mm-hmm.
En dat, ik bedoel, elke analyse houdt dat probleem in. Dus dat moet een keer gebeuren.
Ja, moeten we eens uitkijken inderdaad voor de teleurstelling bij de volgende verkiezingen. Maar ja, wat nu als een komend kabinet ook niet zo heel veel voor elkaar krijgt?
Nou, kijk, dan wordt dat cijfer van die 30-35% mensen die de democratie fundamenteel niet meer accepteren. Echt heel relevant. Dus eigenlijk, weet je, Biro gaat regeren. Voor mijn part BBB. In godsnaam, hou vol en probeer er werk iets van te maken. Want je kunt het je echt niet permitteren om nu opnieuw na 1,5 jaar te zeggen, we stoppen ermee.
Ja, nee, en voor het weet staat er weer iemand op waar we dan wel allemaal alle onze hoop in leggen. Hè? Dus we zijn enorm afhankelijk van dat we goede tegenmacht hebben en laten zien dat de democratie werkt. Dus in die zin hebben ze nu wel een hele grote opgave. Ja.
Ja.
Dus blijf maar eens 4 jaar zitten en maak maar eens wel echt stappen. En dan kan je het oneens zijn met de richting van die stappen. Maar in ieder geval dat er iets gaat gebeuren, dat ligt in die zin wel wat echt op mijn schouders.
En anders dan lopen we over 4 jaar weer achter iemand anders aan.
Nou, dat valt te vrezen, dus laten we dat gewoon niet doen.
Ja,
want dat brengt nooit heil.
Ja, lees dit nog.
Ja, en dat past heel erg in het werk van Tom Jan. Als je dit thema leuk vindt, dan moet je vooral het werk van de politicologen Levitsky en Ziblatt lezen van Harvard. En die schrijven heel erg over, volgens het volgens Vrij Nederland over de gedachte: vertel me hoe gezond je conservatieve partij is en ik vertel je hoe gezond de democratie is. Want conservatieven kunnen vaandeldragers van de democratie zijn, maar ook haar ondergang inluiden. Zodra conservatieven het gevoel krijgen dat ze hun belangen niet langer binnen het democratisch systeem kunnen verdedigen, breken ze los en gaan ze twijfelen aan de democratie als geheel. Nou, ik had het van tevoren opgeschreven, Tom-Jan. Maar het is wel een soort samenvatting van jouw boodschap. En ze hebben in 2018, en dat ken je misschien wel, het veel geprezen How Democracies Die geschreven. Maar ze hebben recent ook nog, naar aanleiding van Trump in de VS, het boek Tyranny of the Minority geschreven. En beide, nou zeker voor een oud
correspondent
in de VS. Waarschijnlijk ken jij het al. Maar het is zeer lezenswaardig. Dus allebei lezen en meer leren over dit onderwerp.
Oké. Dank politieke analisten van NRC Tom-Jan Meeuwis. Natuurlijk ook Janke Stoken, Harry Garretsen. Tot zover deze Leiderschap in Onzekere Tijden. We zijn er over 2 weken weer. Volg ons ondertussen via LinkedIn of de website leiderschapinonzekeretijden.nl.
Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.